Het is wat moeilijk te zien hier vandaan, maar het schijnt dat dit voor het beeld beter is zo. Dus had ik het geweten, dan had ik een beetje gemateerd bovenop. Maar dat, we moeten het er maar mee doen, denk ik. Nou, zoals jullie allemaal uitgebreid hebben mogen meegenieten, is het aansluiten van een beamer op een laptop iets wat we al jaren doen en nog steeds niet vervolmaakt hebben als proces. Met als gevolg dat we wat later beginnen, maar het goede nieuws is dat ik waarschijnlijk ook wel wat eerder klaar ben. Dat vinden mensen met een laatste sessie vaak wel prettig, tenminste. Dat is mijn ervaring als ik aan die kant zit, dus laat ik je maar gewoon vrolijk op jullie projecteren. Nou, goedemiddag, goede eind van deze middag. Het ideale van hier staan is dat ik een beetje heen en weer mag lopen, dat vind ik wel fijn. Want ik zit eigenlijk al de hele tijd stil, dus ik vind het eigenlijk wel prettig om een beetje heen en weer te kunnen bewegen. Ik ga het met jullie hebben over Microsites, maar dat is helemaal niet waar. Ik ga jullie wat vertellen over Microsites, over Windows Azure en gaandeweg ook nog wat over Orchard. Nou, wie ben ik dan? Tijmen van den Kamp. Ik werk bij Avanade. Bij Avanade werk ik als, wat staat er ook weer tegenwoordig? Oh ja, Director Application Development. Komt er eigenlijk op neer dat ik gewoon een beetje met techniek mag spelen. Ik denk een beetje net als dat voor jullie geldt, want anders zat je niet op de DevDays. Ik had vanmorgen nog een sales team mij belde en zei van, joh, is het nou leuk als ik daar ook heen ga? Ik zei, ja, wel leuk, want dan kunnen we allemaal om je lachen. Maar het is niet handig. Hey, microsites. Wij houden van dingen maken, hè, als het goed is. Gewoon als developers, dingen maken, gereedschap, een beetje klussen. Liefst virtueel, want dan wordt het altijd mooi. Tenminste, als ik dit soort dingen echt ga aanraken, gaat het bijna altijd mis. Tenminste, mijn vrouw begint altijd al te fronsen als ik mijn drie schroevendraaiers die ik dan wel heb tevoorschijn haal. Maar dingen maken. Nou, microsites, kleine websites maken, is natuurlijk leuk. Hè. Doe je een keertje in je vrije tijd, een keer je eigen tijd. Maar dan ben je overdag aan het werk. En 9 van de 10 keer is het toch zo dat zo'n kleine website maken is om de een of andere reden niet rendabel. Want het is toch wel wat werk. En is het nou commercieel wel interessant? En moet je dat nou wel gaan doen? Dus in de praktijk zijn de projecten die wij doen, zijn vaak juist de grote projecten en juist niet de microsites, juist de kleine sites. Nou, wat ik jullie eigenlijk vandaag een beetje wil laten zien, hoe microsites wel heel makkelijk te maken zijn, met weinig effort en toch op een manier die past bij een professionele software developer. En dat het in combinatie met Windows Azure ook nog eens een keer heel makkelijk kan, waardoor een microsite een middel kan worden om bij je klanten, die misschien nog niks met Azure doen, toch met Azure aan de gang te gaan. Voordat we daar nou de inhoud in kunnen, we misschien eventjes kort hebben over wat microsites zijn. Ja, ik kijk af en toe maar een beetje opzij om te zien dat de resolutietrucken die zijn uitgehaald op dit doosje met meer knoppen dan mijn laptop goed gegaan zijn. Nou, we hebben het nou over een microsite. Microsites zijn dingen, dat is echt iets van de laatste tijd. Je ziet dat meer en meer. Er komt een nieuw product op de markt, een nieuwe auto. Een goed voorbeeld, de Citroën DS5. Ik weet niet of die echt nog nieuw is, maar die site heeft gelijk ook allerlei prijzen gewonnen. Kleine website doet eigenlijk niet veel. Het ziet er ontzettend gelikt uit, helemaal HTML5, hè, want HTML5 is het nieuwe web 2.0. Hè, klanten komen nu, want ik wil HTML5, ze hebben geen notie waar ze het over hebben, maar doe mij alsjeblieft HTML5, want iedereen wil dat. Dus ik ook. Maar het ziet er goed uit en het dient meestal één doel. Ze worden ook vaak gemaakt door ontwerpbureautjes, mensen die in hun eentje zijn, net vanwege die reden die ik net aangaf. Het zijn vaak voor grotere organisaties, voor serieuze IT-bedrijven, is het nog wel eens lastig om zo'n project rond te krijgen, want het wordt al gauw te duur. Voorbeeldje, waar hebben we het nou over? Ik noem net een marketingvoorbeeld, een nieuwe auto. Maar het kan ook zoiets zijn. Hè. Velux heeft blijkbaar, ik hoop dat het alleen in Engeland is, want ik heb ook een aantal van die ramen. Velux heeft in de UK een terugroepactie gehad, omdat er bepaalde ruiten spontaan konden breken. Nou, typisch een site waarop mensen binnen kunnen komen. Ze moeten even iets checken. Ze vullen een paar dingetjes in, minimale functionaliteit, snel in de lucht, maar zou potentieel natuurlijk wel een hoge belasting kunnen krijgen. Er zou best een hoop bezoekers naar zo'n site kunnen komen. Ik zal het met Velux dakramen misschien nog wel meevallen, maar stel dat er ineens ontploffingsgevaar is met een of andere HR-ketel. Ja, dat is niet zo, maak je geen zorgen, maar dan zou je zomaar kunnen voorstellen dat zo'n site ineens heel veel verkeer trekt in korte tijd. Nou, typisch voorbeeld waar je dus een microsite voor kan neerzetten. Ander voorbeeld, iets wat niet aan één specifiek event of aan iets kleins gebonden is, maar aan iets wat langer bestaat, maar wel heel simpel één doel dient, is de Windows 8 beta site. Is eigenlijk een site die alleen maar nieuws aggregeert. Doet verder niks. Komt informatie op bij elkaar. Functionaliteit, ik denk dat het aantal use cases is beperkt. Aantal user stories, aantal invoer- en uitvoerprocessen, een beetje afhankelijk van je leeftijd, hoe je het wil beschrijven. Maar in ieder geval, een simpele site met een redelijk eenduidig doel. Nou, dat zie je dus ook aan die microsites. Vaak zitten ze op een specifieke URL, hè, de Citroën DS5.nl, Velux terugroepactie.uk, maar dat klopt niet, want ze snappen in Engeland niet wat een terugroepactie is. Specifieke URL, vaak met ook een vormgeving die net een beetje afwijkt, Staat niet zo heel veel informatie op, want als het om dieperliggende informatie gaat, er serieuze hoeveelheden content, dan wordt er wel weer teruggelinkt naar de gewone bestaande corporate website. En vaak met een heel stuk interactiviteit, dat je er gewoon om ergens in moet knutselen. Nou, voor wie doe je dat nou? Voor wie worden die sites gemaakt? Nou, een beetje aangegeven, je hebt klanten, potentiële klanten, maar het kan ook bijvoorbeeld voor je werknemers. Hè? Stel dat jij een grote organisatie hebt en je wil het teamuitje voor de organisatie van 10.000 man wil je organiseren. Nou, kun je je zomaar voorstellen dat je even een site voor nodig hebt. Of kies je eigen kerstcadeau.nl. Of noem maar iets wat je aan je medewerkers zou willen geven. Maar het kan ook voor mensen met wie je samenwerkt. Misschien wil je wel. Heb je wel een heel groot bedrijfsnetwerk en heb je heel veel partners met wie je samenwerkt. En wil je inmiddels iets gaan opzetten om over prijzen te overleggen of om wat deals te sluiten, wat dan ook. En natuurlijk gewoon het aanboren van nieuwe markten, nieuwe publieken, et cetera. Zorgen dat je bij een ander publiek terechtkomt via misschien wel een branding, een stukje look and feel, wat er heel anders overkomt dan jouw standaard mogelijk saaie bedrijfsimago. Nou, wat voor soorten microsites heb je het dan over? Hè? Want laten we vooral dit nog, hou even je achterhoofd. Dit is allemaal de inleiding, hè, waar we het over gaan hebben. We gaan het straks echt wel over iets leuks hebben. Niet alleen maar over soorten en typen en marketing en dat soort dingen. Want eigenlijk heb ik daar natuurlijk helemaal geen verstand van. Maar soorten microsites, nou, je kan dingen zijn, het kan iets nieuws zijn wat eraan komt. Het kan iets van promotie zijn. Maar het kan dus ook, en bijvoorbeeld die Windows 8 beta site. Het is niet zo dat het altijd voor een maand of 3 maanden is. Het kan best wel een tijd in de lucht blijven. Maar vooral ook dingen waarvan je de lood vaak niet goed kan voorspellen. Hè. Viral marketing, er gebeurt ineens iets en ineens wil heel het internet wil het ook. In ieder geval wil het ook een keer gezien hebben. Nou, dat wil je aankunnen. Ook weer een goede manier om dat op te vangen door daar een microsite voor op te zetten. Zodat jouw corporate website gewoon in de lucht blijft en je niet ineens weet ik hoeveel servers moet aanschaffen. Je kan heel simpel gewoon het verkeer ergens anders naartoe routeren. Nou, de mensen die een beetje nog kunnen opletten rond deze tijd. Die hebben al een beetje door dat er langzamerhand een soort voorzichtige link gelegd wordt met cloud. Het mooie van dit publiek natuurlijk, ik hoef je niet uit te leggen wat cloud is. Hè? Toch? Na 2 dagen tech days, schaalbaar, pay as you go, noem het allemaal op. Alles AAS, maar vooral natuurlijk infrastructuur, platform, software. Ik geloof dat was een tijdje geleden dat iemand een keer uitgezocht dat letterlijk alle medeklinkers vergeven zijn. Die voor AAS kunnen staan. Dus gewoon willekeurig welke, ze zijn nu aan de 2-letter medeklinkers en de verwachting is dat eind 2012 die ook op zijn. Ik heb ze werken en ik werk bij Avanade. Avanade is geleerd aan een grote consultieorganisatie en daar hebben ze al een heleboel van die 2-letter afkortingen gewoon in de markt gezet. Dat maakt het ook volstrekt onuitspreekbaar. Hè? Wil je eventjes aan de klant gaan uitleggen dat we BPAAS doen? BPAAS. Ja, en dan vervolgens, dat was nog in de tijd, maar dat Microsoft ook nog iets had wat BPOS heette. Nou, je begrijpt de verwarring zo gauw compleet als je in de auto zit te bellen. Met iemand die toch al niet zoveel tijd voor je heeft. Maar goed, de link met cloud hebben we al een paar keer gemaakt. Hoge lood, onverwacht, het kan korte tijd, et cetera. Maar wat natuurlijk ook nog een belangrijk aspect is, want vaak wordt bij cloud gezegd van ja, weet je, je kan ontzettend veel lood verwachten. En schaalbaar tot in het oneindige. En de meer mathematisch ingestelde hier in de zaal weten natuurlijk dat het helemaal niet kan. Er is maar 1 persoon die tot oneindig kan tellen, dat is Chuck Norris. Even een beetje, af en toe kijken even jullie nog, of jullie nog zijn. Hè? Ja, hij heeft het 2 keer gedaan. Dus hij heeft 2 keer aangetoond dat hij het kan inderdaad. En dan schijnt dat er tegenwoordig ook allerlei van die quotes op internet rondzweven op Twitter. Met name dat Scott Guthrie dan daar weer de overtreffende trap van is. Ik hoop dat hij inmiddels het land uit is. Daar kan ik rustig over hem roddelen. En onder andere dat Chuck Norris de rode shirt van Scott Guthrie aan het strijken is en zo. Maar dat soort dingen daar gelaten. Oneindig bestaat niet, maar het near infinity, om dan ons soort types ook een beetje tevreden te houden. Near infinite scalability, dat weten we allemaal. Maar wat natuurlijk ook wel belangrijk is, pay-per-use horen we ook allemaal. Hè, want je betaalt alleen voor wat je gebruikt, gebruik je weinig, betaal je veel. Nou, betaal je wat meer, maar dan krijg je ook meer inkomsten. Hoop je dan maar. Maar wat natuurlijk ook vaak is, dit soort acties zijn vaak een maand, 3 maanden, 6 maanden. En juist ook die tijdigheid aan het eind, dat je het ook op een gegeven moment meer kan uitzeggen. Jongens, de actie is voorbij. Alle Velux-ramen in heel de UK zijn gefixt. Er is niks meer aan de hand. Uit. Klaar. Geen investering. Nou, al die dingen hoort gewoon bij cloud. Dus microsites en cloud is dan ook een hele logische match. Nou, wat krijg je als je deze 2 dingen bij elkaar optelt? Want we zijn natuurlijk wel op de tech days. Ik merk trouwens, ik zeg nog steeds developer days. Als ik zeg maar op mijn laptop wel kijk, staat er gewoon ook een mapje dev days 2012 waar de presentatie in staat. Hebben jullie dat? Nou, misschien ligt dat van aan mij hoor. Oh, gelukkig. Nee, precies. Dat Ik dacht, misschien begin ik dan toch eindelijk een keer oud te worden. Maar goed, dit sommetje, wat komt eruit? Cloud en .NET. Azure. Azure. Prachtig uitspreekbaar in het Nederlands. Ik krijg lekker het Azure. Windows Azure. Dus ik hou het ook vooral bij de flink nasale Azure. Windows Azure. Nou, daar gaan we het dus vooral ook over hebben. Dit plaatje. Hoeft niet, hè? Toch? Uitleggen? Nee? Storage, compute. Prachtig. Hebben we allemaal. Dus we gaan het hebben over het maken van microsites. Op Windows Azure. Om het leuk te houden. Kijk, en de eerste waar je natuurlijk aan denkt, hè, want even terugdenken aan dat gereedschap. Weet je, dat ik zei al, mijn vrouw wordt zenuwachtig als ik het gereedschap tevoorschijn, want ik ga iets maken. En dan weet zij het al. Dit gaat meer geld kosten, dit duurt langer. Maar het klinkt zo leuk. En dat is natuurlijk ook zo, hè. File new solution. Ik bedoel, dat is toch geweldig? Dat is toch het leukste om te doen als je gewoon iets gaat neerzetten? Dus je kan alles doen. Je kan MVC 5, Entity Framework 7. Je kan alles erin hangen wat je maar kan vinden op het internet. Gewoon doen. Ja, ik denk voordat iemand nou straks gaat zeggen dat het niet bestaat, dat weet ik. Maar kan allemaal. Maar dan kom je erachter dat zo'n microsite toch wel een paar requirements heeft. Er zijn toch wel een paar dingen waarvan ze zeggen, nou, het zou wel leuk zijn als er bijvoorbeeld een paar van die simpele dingetjes in zitten. Ik wil wel graag wat statistieken zien en ik wil wel... Ja, het zou wel leuk zijn als ik bijvoorbeeld rond de kerst even net een ander themaatje eraan kan hangen. Ik wil natuurlijk sowieso beveiligingen, mensen moeten kunnen inloggen, een paar polletjes erop. En content bewerken natuurlijk per afdeling. Hè, en dat, maar zij niet, want zij mag alleen maar... Bij haar moet het wel eerst even goedgekeurd worden voordat zij het typt, want het is zo... Dyslectisch als maar zijn kan. En voor je het weet, loop je net als een echt project met zo'n stapel requirements de deuren, denk je, waar ben ik aan begonnen? En dan ga je dit maken. En zo leuk is het ook niet allemaal. Ja, tuurlijk, weet je, MVC 7 is wel leuk en Entity Framework 12 is wel gaaf. Maar ja, zit je weer loginpagina's te maken, zit je weer cookies te managen, weer session state bij te houden. Ja. Voor je het weet lijkt het gewoon op werk en is die microsite helemaal niet zo leuk meer. Dus wat je eigenlijk natuurlijk wil, is dat je in ieder geval die basisdingen niet gaat doen, maar dat je wel de leuke dingen gaat doen. Dus dat het wel, nou goed, MVC 3 in ieder geval minimaal is. Dat is een beetje de ondergrens, laten we daar niet onder gaan. Dat in ieder geval MVC 3 en nog een paar, gewoon dat het wel een beetje hot, hip en happening blijft dat je aan het doen bent. Maar dus, eerste keus, in ieder geval voor mij, als je zo'n microsite gaat neerzetten, ga geen CMS bouwen. Ooit, hè, toen ik aan webdevelopment begon, ik ga niet zeggen hoe lang geleden dat is, maar zo'n tijd terug, was iemand die zei van, nou, je bent pas een echte webdeveloper als je zelf een CMS gebouwd hebt. Even check. Wie van jullie heeft ooit wel eens zelf een CMS gebouwd? Precies. Nou, dat bedoel ik maar. Deze keer ga ik het niet doen, maar het voordeel, ik kan zeggen, ik heb het al eens gedaan. In Classic ASP, het heette Comet, Content Management and Editing Tool, Comet. Ja, those were the days, hè? Huh? Anyway, ik wil dat het op Azure draait, want in het kader van Hot, Hip and Happening. En omdat ik cloud erbij wil betrekken. En het moet natuurlijk Microsoft technologie zijn, want anders mag ik helemaal hier niet staan. En bovendien, ik kan alleen maar Microsoft-technologie, dus dat is ook weer makkelijk. Dus het moet uitbreidbaar zijn, het moet niet te duur zijn, het moet een beetje nieuwe technologie, Microsoft hebben we het over gehad. Nou, dan ga je zo eens een beetje bingen en dan na een tijdje wat frustratie ga je eens googlen. En dan vervolgens vind je allerlei producten. Nou, even voor de duidelijkheid, ik ga niet al deze producten langs, want punt 1 weet ik lang niet van al die producten een heleboel, dan zou ik een soort vergelijkend waaronderzoek hebben moeten doen. Maar ze hebben allemaal vast hele goede dingen. Sommige zijn gratis, sommige zijn niet gratis. Sommige zijn makkelijk uitbreidbaar, sommige zijn moeilijk te zijn. Weet ik allemaal niet. Ik ga het met jullie hebben over Orchard. Oh, de Orchard fan zit hier links voor. Dus, en dit is het O-vak. Er zijn de mensen die vinden Orchard wel cool. Daarmee bestaat ook onmiddellijk het risico dat als jullie moeilijke vragen gaan stellen, ik jullie die kant op stuur. Nou, dit is het logo van Orchard. Nou, dat is natuurlijk, kan volstrekt niet meer, hè? Er zit een gradient in. Ik zal het even aan die kant doen. Dat is leuk. Ik heb twee schermen. Dat kan ik aan die kant ook even doen. Kijk. Er zit een beetje een gradient en dat kan ook absoluut niet meer. Dus we moeten het eerst even metro maken. Nou. Vervolgens hebben we een metro logo. Dus dan kan het weer. Is het weer hip en happening. De letters zijn wel gewoon netjes in Seago UI. Dus dat kon al gelukkig. Phew. Als moest ik dat ook nog aanpassen. Nou ja, goed. Dus we hebben een logo. We hebben een tool. En dan gaan we ermee aan de slag. Gaan we even kijken. Wat is nou Orchard? Orchard is gratis. Belangrijk. Het is open source. Dat heeft in ieder geval voordat je kan kijken hoe ze nou al die dingen doen die jij ermee aan het doen bent. Het richt zich op community, het richt zich op mensen zoals jij en ik. Je kan ermee aan de slag, je kan het ook gewoon verbouwen. Je kan het gewoon lekker uit elkaar halen. Dan kom je ik had tenminste toen ik daar met Orchard mee aan de slag ging, kreeg ik een beetje dat gevoel wat ik ook wel eens heb gehad toen ik vroeger probeerde een apparaat te repareren. Dan heb je het uit elkaar. Al die stukjes liggen er voor je en denk, zo, ik heb dat ene draadje vastgesoldeerd, maar nu. Nou, die stap is nog wel eens een beetje lastig. Het zit best wel lastig in elkaar. Maar wat wel heel mooi eraan is, je kan het heel makkelijk uitbreiden. Je kan het heel goed uitbreiden, die zin verander ik even. Je kan het heel goed uitbreiden, ook heel modulair uitbreiden. Er staat easy to extend, dat is omdat het een beetje jullie in een positieve sfeer wil houden. Het is ook wel makkelijk uit te breiden. De kneep zit hem erin, even zoeken hoe je hem dan precies wilt uitbreiden. Maar het is goed uitbreidbaar. En het is gewoon actief. Er wordt aan gewerkt, de huidige versie 1.3. Er wordt hard gewerkt nu aan 1.4. Ik geloof zelfs dat de onderliggende versie is 1.3.10. Dus heeft dan minstens 9 keer iemand bedacht dat het nog beter kan. Dus dat loopt gewoon door. Even de architectuur van Orchard. En op het moment dat een architectuurplaatje zoveel kleuren bevat, dan begrijp je dat het voor een high-level audience is. Dus ik ga hier niet te lang bij stilstaan. Onderaan IIS of Windows Azure. Maar jullie weten allemaal, dat is ook IIS. Alleen dan in een zeecontainer. ASP.NET MVC en Hibernate, ORM, Odafac, Castle Windsor voor de dynamische proxies. Nou, dat is een beetje de onderlaag waar je in ieder geval in meer of mindere mate mee te maken krijgt als je met Orchard aan de slag gaat. Daarbovenop zit de kern en het framework van Orchard. Dat is gewoon de functionaliteiten die je uit de doos krijgt. En daarbovenop het stuk modules en themes waarmee je zelf kan gaan sleutelen aan Orchard. Nou, dit komt vanzelf nog een beetje zo gaandeweg wel terug in het verhaal. Hoe kom je eraan? Nou, je kan het gewoon downloaden. Makkelijk. Je hebt zoiets een webmatrix. Wie van jullie speelt er wel eens met de webmatrix? Mooi. Als iemand daar wat meer over wil weten, hier zitten een paar mensen die er meer van weten. Ik heb ooit een keer webmatrix gelezen. Er stond zoiets bij van, ja, dit is voor de casual developer. Oké, next. Dus ik heb het eigenlijk niet zo heel goed naar gekeken. Maar het schijnt heel leuk samen te werken. Heb ik dat punt gehad. Je kan het downloaden gewoon van de Orchard site. En het kan met de webplatform installer. Wie weet wat dat is? Kijk. De eerste keer dat ik dat ding tegenkwam, was ik de Azure SDK aan het updaten. Ik dacht ineens, wat is dit nou voor een leuk fancy ventertje? Het lijkt wel makkelijk geworden. Web Platform Installer staat denk ik op al jullie laptops. Wat zei je, sorry? Dit is 4.0. Is 4.0 zo uit? Ik heb al een regel met mezelf afgesproken dat ik op een gegeven moment ophoud met op update klikken vlak voor een presentatie als hier op de tech days. Want dat is mij wel eens heel slecht bevallen. Dan werkt ineens je schermresolutie niet meer goed en zo, weet je. Dat soort dingen. Wat zei je? Een Rob Miles effect. Ja, ik heb op Twitter gelezen dat het gisteren niet heel goed ging. Dus ik heb expres maar één ding via USB aangesloten. Ik denk, ik neem geen enkel risico. In ieder geval, er is ook een nieuwe versie van de webplatform installer. Typ je daarin Orchard, vind je Orchard. Druk je vervolgens op install, next, next, finish. Krijg je nog een venstertje waar jou wat gevraagd wordt. Er wordt gevraagd van waar wil je het dan draaien. Wat is je, waar wil je data laten. Wil je dat in SQL Server of in SQL Compact Edition zetten. En vervolgens heb je Orchard op je laptop draaien. Dus zo makkelijk kun je aan Orchard komen, in ieder geval voor je eigen development omgeving. Wil je met de sources aan de slag en wil je echt gaan developen, dan moet je de zip gewoon downloaden van de Orchard site en dan heb je daar gewoon de volledige Visual Studio solution. Pak je die op en dan kun je die in Visual Studio openen. Nou, even een paar basisdingetjes van Orchard. Orchard heeft security ingebouwd zitten, het zal je niet verbazen. Je hebt gebruikers, ja. Gebruikers die hebben een naam en een e-mailadres en een wachtwoord, daarmee kunnen mensen inloggen op je site. Ja, ik bouw de spanning langzaam op. Hè. Dit is dan maar nog de simpele dingen. Gebruikers hebben een rol, één of meerdere. En die rol die bevat eigenlijk een setje permissions. Nou, voor diegene voor wie dit iets nieuws is, je zou kunnen overwegen om te kijken of de borrel vast begonnen is. Maar belangrijke concepten in Orchard. En het grappige is, ik zag eerst iets staan met content types en content parser. Ik dacht eerst even, hey, SharePoint. Maar dat geeft me aan dat ik niet zoveel weet van SharePoint. Content types. Content type is eigenlijk beschrijving van je content. In default zit er een aantal in. En dan kun je gewoon, dit is allemaal core functionaliteit van Orchard. Kun je content types kun je aanmaken en uitbreiden. Je moet voorstellen, een pagina is een content type. Een blog item is een content type. Iemand die commentaar op je pagina zet, commentaar is een content type. Content type bestaat uit onderdelen. Onderdelen kan de titel zijn, kan de voettekst zijn, kan de broodtekst zijn, kan van alles zijn. En elk van die onderdelen bestaat weer uit velden. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, dit is de body. En de body bestaat uit een datum, uit de auteur, uit de daadwerkelijke tekst. Dat schijnt er ook bij te horen. En zo bouw je eigenlijk de content van een stukje van een Orchard pagina op. Alles behalve content items is dus definitie. Je zou je kunnen voorstellen dat zeg maar alles aan die kant. Ik moet wel aan denken dat ik het ook aan die kant doe. Weet je wat, ik doe dit gewoon niet meer. Alles aan die kant. Content types, content parts, content fields, dat zijn bij elkaar je definitie van je content en je classes. Content items zijn je objecten, zijn die instanties daarvan. Dus stel dat jij een aantal pagina's hebt, dat zijn allemaal content items van het type pagina. Nou, misschien moet ik dat even laten zien. Dat is misschien leuker. Nou, Het aardige is, jullie zien wel een vol scherm. Ik heb hier het gevoel alsof ik, dat hoorde ik geloof ik vanmorgen de uitdrukking, alsof ik door mijn brievenbus de gang sta te schilderen. Dan krijg je ongeveer zo'n klein venstertje, dus als er af en toe wat misgaat, dan ligt het niet aan mij, maar aan het apparaat. Laten we eens even kijken. Ik heb hier vast nog ergens een leuk browser met z'n overstaan. Nou, oh, die is voor straks. Die moeten we nog niet hebben. Ik heb hier lokaal, want ik heb gewoon die webplatform installer waar 4.0 net vanuit is. Heb ik hier draaien, zit hier localhost. En dat draait een local orchard demo. Dus deze draait gewoon bij mij lokaal in IIS, ASP.NET, tegen mijn lokale SQL Server database. Dit is de prachtige, ja, dat is niet meer goed zien. Dit is de standaard look and feel die je krijgt van Orchard. Misschien niet zo mooi, maar dat is mooi, want de tweede demo gaat over het aanpassen van de look and feel. Eerst eventjes Orchard zelf. Stukje content, wat dit eigenlijk is, een default theme, daar zitten allerlei delen, allerlei blokken in. En hier heb je een bloktekst, hieronder heb je wat stukjes waar je wat mee aan de slag kan. Daar zit er een dashboard bij. En het dashboard is eigenlijk zeg maar de achterkant van de website. Hè. Dat is de content management kant van de website. Dus hier heb je allerlei opties waar we straks wel wat langs laten komen. Nou, stel dat bijvoorbeeld hier een onderdeeltje heb, een widget. Die kan ik editen. En als ik die edit, kom ik weer aan dezelfde achterkant terecht. En zeg nou, weet je wat? Ik vind deze maar niks. Die gooi ik weg. Nou, like magic. Ik heb een stukje content weggegooid. Je zou het niet verwachten. Ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat jullie van mij wel geloven als ik zeg van nou, ik kan ook een pagina aanmaken. Kan je een pagina aanmaken in een content management systeem? Ja, dat kan echt. Dus ik heb hier een stukje. Even kijken, wat zullen we eens doen? Ik heb een beetje een hekel aan Lorem Ipsum. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Gelukkig zijn er tegenwoordig mensen die hebben daar wat op verzonnen. Dus er staan gewoon websites waar jij andere tekst vandaan kan halen. En er is geen prijsvraag voor wie bedenkt waar de tekst vandaan komt. Want die wordt namelijk random gegenereerd, min of meer. Dus zeg dat ik deze hier nu eventjes neerplak. En dan kan ik hier op save drukken. Nou, prachtig. En ik publish mijn pagina nu. Mooi. En waar is mijn pagina nou, zou je zeggen? Want ik heb nog een about pagina gemaakt. Nou, heel simpel. Dus het enige wat je hoeft te doen is in de tekst van je homepage te zeggen, typ achter het URL /about. En je bent op de aboutpagina. Zo makkelijk is het. Nou, je kan het ook nog wat anders doen. Je kan zeggen, hey, doe iets met navigatie, doe eens gek. En ik zeg hier, nou, about. En ik wil wel graag op positie 2. En de URL was ook about. Dus die voeg ik eraan toe. En gaan we eens even kijken. Nou, lo and behold. Ik heb een about link er bovenin gemaakt. Nou, zonder nou gelijk helemaal de stap te willen maken naar de conclusie van dit verhaal. Want die is er ook, echt waar. Zonder nou gelijk die stap helemaal te willen maken. Krijg je hierbij al een beetje gevoel wat voor CMS Orchard is? Krijg je nou een gevoel dat dit helemaal een polished enterprise applicatie is waar je elke eindgebruiker zo mee aan de slag kan zetten? Dan moet je misschien vaker naar dat soort programma's kijken. Want ja, dat is het niet noodzakelijkerwijs. Maar goed, kan je in ieder geval zo meteen, stel dat je nu uit deze sessie wegloopt, kan je in ieder geval zeggen, joh, ik heb Orchard in actie gezien. Het is nog steeds voor developers niet zo boeiend, want we willen natuurlijk wel wat doen. Iets anders dan alleen op de knoppen klikken die een andere developer al gemaakt heeft. Want stel je voor, dan zijn we gewoon gebruikers geworden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus de eerste stap die we gaan doen is design toevoegen. Nou, toen ik zei dit op een gegeven moment, ik weet niet meer, volgens mij thuis eventjes tegen mijn oudste dochter. Dus ik zei, nou, ik ga het een beetje mooi maken. En die schoot gelijk in de lach. Even voor duidelijkheid, ze is 4. Die heeft al door dat, zeg maar, papa en dingen mooi maken, dat is een slecht idee. Dus in dat opzicht ook echte developer. Dus wat ik ga doen, ik ga ergens denken aan grijs tint aan toevoegen ofzo. En dan kunnen jullie dan, hè, goed als jullie zijn met denken zonder doen, gewoon vertalen dat als je daar een designer op zet, dat het echt mooi wordt. Nou, wat heeft Orchard nou om ervoor te zorgen dat je dingen mooi kan maken? Themes, thema's. Wat is een theme? Goeie vraag. Een theme is eigenlijk een pakketje waar je de look en feel van de website in bepaalt. Aha, zeg je dan. Een Qt in Excel sheet. Nee. Niet alleen maar wel een stukje van. Kerstkennis stylesheet, JavaScript, controls. Je kan alle templates die standaard in Orchard zitten om allerlei elementen te renderen. Kun je allemaal overriden in je theme. En dan denk je van nou, dat zullen er een paar zijn. En dat klopt, dat zijn er een paar. Ik heb geprobeerd een samenhangend plaatje te tekenen van alle elementen, alle bouwstenen van de Orchard UI. Daar ben ik mee gestopt. Want dat paste zeg maar niet op twee. Ik wist niet dat ik twee schermen had, anders was het misschien gelukt. Maar het komt er namelijk op neer dat je hebt een shape en dan shape zit in een layout. Maar de layout is ook weer een shape, namelijk de outer shape enzovoort. Er zit een hiërarchie in, die kun je prima uittekenen hoor. Er zit gewoon een hiërarchie in van elementen waarin je de layout van je pagina, dus wat staat waar, welk element staat waar, welke widgets heb je, welke zones maak je volgens. Dat kun je allemaal in je themes kun je dat definiëren. Daar is documentatie van, dus ik stel je voor, dat kun je vooral bekijken. Ik ga vooral nu even laten zien hoe je dat kan doen. Gewoon hoe zeg maar het proces ongeveer in elkaar zit, welke stappen je moet ondernemen. Je stopt er ook nog wat metadata bij, een beschrijving van wie heeft deze gemaakt, nou ik, en wat voor plaatje erin, et cetera. Dus die combinatie maakt het tot een theme. Nou, je hebt twee manieren om een theme te maken. Eén, als je toch de oplossing al hebt staan in Visual Studio, kun je gewoon aan het mapje themes een nieuw mapje toevoegen met jouw theme. Daar zet je vervolgens alle, uit mijn hoofd, 4 folders en 3 verplichte bestanden in die je nodig hebt. En op dat moment herkent Orchard als een theme. Of, er is gelukkig ook iemand die heel slim is geweest en die dacht, weet je wat... Ik maak er een klein CodeGen tooltje voor. En dat geeft dan wel weer gelijk het aardige aan van de flexibiliteit van het uitbreidbaarheidsmodel van Orchard. Zo, de flexibiliteit van het uitbreidbaarheidsmodel van Orchard. Namelijk het code-genereer tooltje zit gewoon als module in Orchard. Dus als extension in Orchard kun je dat installeren en vervolgens heb je dat erbij. Nou, dat is natuurlijk veel makkelijker, want die zet gewoon de basics voor jou neer. En op basis daarvan kan je vervolgens je team gaan ontwikkelen. Nou, laten we dat ook even doen. En dan ga ik eventjes dat laten zien. Dat was de verkeerde. Die was het ook niet. Die was het. De lokale. Handig dat het in de titel staat, zeg. Ik heb hier een module. En die module heet uiteindelijk iets met... Laat ik eens de ingebouwde filtermethode gebruiken. Code generation. Je ziet, die module staat erin. En het feit dat ik hier een linkje disable heb, betekent dat die enabled is. Dat is ook weer een milde vorm van developer logica. Wat je dan vervolgens hebt, is ergens in je bin directory van je website, is een executable, die heet orchard.exe. En als je orchard.exe opstart, dan krijg je een command line. Nou, daar worden we blij van. Hij geeft een kleine error dat log4net het logbestand heeft al in gebruik. Dat klopt, dat komt omdat er een beamer aangesloten zit op mijn laptop en dan gaat hij rare fouten geven die hij anders nooit geeft. Maar ik heb ook inmiddels ontdekt dat het geen probleem is voor de verdere demo. Dus we kunnen gewoon weer verder. Wat kan je hier nou doen? Nou, dat kun je vragen. Dan zeg je, joh, wat kan ik hier doen? Nou, dat. Het is eigenlijk gewoon een eigen command line. Hij is ook niet zo uitgebreid en niet met allerlei intelligence, et cetera. Maar het is een eigen command line waarmee je wat dingetjes kan doen. Nou, wat is nou interessant om te doen? In dit geval, CodeGen. En ik wil graag een theme maken. En ik noem het natuurlijk, omdat jullie goed kunnen zien dat het echt van vandaag is, het TechDays theme. En ik doe daar een klein trucje bij. Ik zeg namelijk dat ik hem wil baseren op de theme machine. Ik zeg, nou, wat is de theme machine? Dat was dat thema, zeg maar, de look and feel die je net zag, de default Orchard look and feel. En waarom doe ik dat? Dan hoef ik voor de demo nu niet alle onderdelen van het thema verder in te vullen. Dus dat doe ik. En hij zegt vervolgens, zegt hij dat hij de bijbehorende solution niet kan vinden. Dat klopt ook, want ik heb hier geen solution file van. Dit heb ik gewoon via de webplatform installer geïnstalleerd. En vervolgens gewoon IIS gestart. Dus maar hij zegt wel gelukkig aan het eind, TechDays theme is created successfully. Nou, als ik nou dat thema even wil bekijken, want dat is misschien toch wel aardig, ga ik eventjes naar mijn oude vertrouwde Windows verkenner. En ik zie hier keurig netjes gemaakt een TechDays theme mapje. Daar staat in een tekstbestandje. En dat tekstbestandje kan ik editen. En mijn andere scherm was net wat groter, dus ik moet hem even hier inhalen. Ik heb hier mijn theme. Nou, de author is helemaal niet die Orchard team. Dat ben ik. Dus, allemaal hele belangrijke dingen even toevoegen. En voordat jullie nou denken van, goh, wat typt hij eigenlijk langzaam? Hou ik gauw op mijn type. Dit is mijn theme.txtbestand. Gooi ik even weg. Ik ga even terug naar mijn lokale Orchard. En ik kijk bij mijn teams. En zo makkelijk is het. Ik heb ineens bij Tijmen van de Kamp versie 1.0, mooi hè, en een linkje naar iemands website. Nou, zo makkelijk is om een theme te maken, wat er, je zal het niet verbaasd zijn, aangezien het based on the theme machine thema was, dat het gewoon precies hetzelfde is als die andere. Dus als ik hier nou eens als current instel, dan kan ik vervolgens zeggen dat ik dit thema in gebruik heb. Nou, zal ik daar nou toch nog wel iets van wil zien, dat wil ik nou niet doen. Dan zou je kunnen zeggen van, goh, ik ga eventjes in dit theme wat editen. En even kijken. Stel nou dat ik zeg van, nou, ik wil graag wel een tweede stylesheet. Dus ik maak hier eventjes een... Even een nieuw bestandje. Even kijken. En die noem ik bijvoorbeeld. Dan hebben we een techdays.css. Als je dat nou even helpt onthouden. En dan gaan we die ook even editen. En cel. Een belofte van het eer aan doen. Ik zeg nou, zo schrijf je dat niet. Wat is een mooie kleur grijs. Dat is wel een mooie kleur grijs. Nou ben ik er nog niet helemaal. Want wat ik nog nodig heb, ik moet natuurlijk dit nog wel ergens ook zorgen dat dit bestandje geladen wordt. Nou wat heb ik daarvoor nodig? Daarvoor moet ik de default view aanpassen. Alleen heb ik net gezegd dat ik dit TechDays team laat erven van het Theme Machine thema. Dus ik ga eventjes naar mijn mapje met de Theme Machine. Daar vervolgens in de views haal ik daar de standaard layout op. Die kopieer ik. Die zet ik dan hier. Plak hem even neer. En we gaan nog steeds even zien. Dit is een volstrekt Visual Studio loze demo. Tot nog toe. Ik heb hier nu deze. En ik wil op dezelfde manier, had ik ook weer gezegd, TechDays. Prachtig. Heb ik hem inmiddels gelaten. Dat doe ik weer, dat was niet de goede. Welke Orchard site openen. En ik heb een stukje design toegepast, namelijk ik heb iets grijs gemaakt. Nou, zoals ik al zei, ik doe even een beroep op jullie inlevingsvermogen. Dat jullie hier nu zien dat hier een prachtig design is toegevoegd. Onstage live door een skilled designer. Niet ik dus. En daarmee is de basis daarvan in ieder geval duidelijk. Stel nou dat ik dit, wat is leuk, en heb ik lokaal op mijn machine heb ik een mapje themes. En daar staat dit thema in. Stel dat ik dit thema zo geweldig vind, ik vind deze kleur grijs zo uniek. Dat ik zeg, nou ik wil dat graag delen met de wereld. Ook daar is over nagedacht. Dan ga ik vervolgens weer terug naar mijn oude vertrouwde command line. En ik zeg iets met package. En ik zeg create. En wat ik denk ook weer genoemd. Tech deze theme. En die zet ik bijvoorbeeld even neer in... Nou, hij zegt iets met successfully created. Stel dat ik daar naartoe ga, zie ik hier ineens een NUPKG. Oftewel een zipje wat ik kan uploaden naar bijvoorbeeld de gallery, maar ook naar een runnende Orchard omgeving. En die snapt het en hij kan het installeren. Dus wat ik kan doen, ik zal het even snel laten zien. Als ik hier naar het dashboard ga, kan ik hier naar themes gaan. En kan ik hier een nieuw theme uploaden. Namelijk install a theme from your, even kijken, via de gallery. Gelijk even het linkje maken naar de gallery. In de gallery, dit is gewoon een verbinding met de Orchard Gallery, staan allerlei thema's van mensen die wel design kunnen. En die kan ik gewoon bedenken van, nou, die vind ik wel leuk. Vervolgens druk ik op installeren. En iemand heeft dus deze stappen, die ik dus net doorlopen heb, iemand heeft die stappen gewoon doorlopen. Iemand heeft dit gedaan, heeft iets meer gedaan dan de achtergrondkleur grijs gemaakt. En heeft daar een package van gemaakt en tegen mij gezegd van, joh, alsjeblieft, je mag hem gebruiken. Nou, het theme is nu geïnstalleerd, maar nog niet current. Dus, zodat ik toch afscheid neem van mijn prachtige zelfgemaakte grijze thema. En ik zeg, ik zet deze erin. Maak er een current theme van. En daar moeten we natuurlijk even over nadenken. Zelfs dusdanig over nadenken dat mijn muis al wel langzamer van wordt. En je ziet... In ieder geval is de look en feel veranderd. Of die mooier is geworden, dat vind ik totaal niet interessant, maar hij is in ieder geval veranderd. Je ziet hier ook gelijk dat hier nu iets gebeurt met een menu wat er twee keer in staat. Nou, dat kun je heel makkelijk door widgets aan en uitzetten weer configureren. Dit team heeft blijkbaar die widget al aanstaan. Nou, dat kun je gewoon je voorstellen, dat kun je gewoon op een andere manier configureren. Nou, dat is in ieder geval een aardig beeld van hoe je iets met Orchard kan doen en hoe je themes erin kan maken. Nou, themes, look en feel. Ik zei het al, dat is meer iets wat andere mensen doen en niet zozeer developers doen. Dat is natuurlijk maar de basis van uitbreiding. Als je een microsite hebt door, ik heb hier Orchard en ik heb een theme toegepast, ja, dan hoor je er nog niet helemaal bij. Dan heb je gewoon alleen maar de basis gedaan, maar ben je nog niet klaar. Dus je kan het ook verder uitbreiden. Je kan ook andere dingen. Je zag net themes, maar je zag ook modules staan. Modules zijn eigenlijk is de andere vorm van uitbreidbaarheid. En dat is eigenlijk gewoon dat je echt daadwerkelijk functionaliteit gaat toevoegen. Uiteindelijk, je kan natuurlijk een template overriden zover je wilt. Je kan een tekstbox ronde hoekjes geven, een schaduw geven, et cetera, maar je hebt nog niet echt iets aan functionaliteit gedaan. Wil je dat wel doen, wil je dingen echt serieus anders gaan maken, dan ga je modules toevoegen. Nou, modules, bouwstenen, het zijn uitbreidingen, het kunnen widgets zijn, het kan vormen van content zijn. Een module bestaat uit features. En die features, nou eigenlijk is modules een package van één of meerdere features. En installeer jij een module in Orchard, dan kun je vervolgens van elk van de features zeggen, dit wil ik wel of niet gebruiken. Het is makkelijk developen, want het zijn eigenlijk gewoon MVC areas. Nou, die gallery liet ik net al eventjes snel zien rondom themes. Je hebt eenzelfde gallery met modules. Het verschil wat je nu ziet, als je naar de Orchard site gaat en je gaat naar gallery, dan zie je ze hier losstaan. En wat jullie net zagen, was dat ik binnen mijn eigen Orchard installatie door diezelfde gallery heen bladerde. Maar dat zijn dus gewoon dezelfde set aan informatie. Nou, waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? Hè? Wat voor soort modules zijn er? Wat voor soort modules kan je bouwen? Nou, code generation hebben we net gezien. Dat is een voorbeeld van een redelijk low-level module die je kan toevoegen. Die iemand gemaakt. Maar allerlei soorten functionaliteiten die niet standaard in de Orchard dozen zitten. Dat kan caching zijn. Dat kan allerlei vormen van formulieren. Hè. Ze hebben hier contact forms, maar je kan ook een uitgebreide formulieren mogelijkheid zit erin. Integratie met social media, Facebook, Twitter, etc. Dingen om de performance te beïnvloeden. Caching, preloaden van images. Dat zijn allemaal modules die je zou kunnen maken. En straks nog iets verderop in de presentatie en een voorbeeld van een meer gevorderde module die je ook gewoon binnen het bestaande extension model van Orchard kan toevoegen aan het veel verhaal. Nou, welke stappen moet je doorlopen? We beginnen weer met de command line. Dus even Orchard, overigens de eerste keer dus kon ik die command line echt nergens vinden. En dan zit je dus naar je scherm te kijken en dan staat er ergens zo. Start nu de command line optie. Nou, dan ga je in je browser zoeken en je denkt bij jezelf, dit kan niet goed gaan. Dat ik op zoek ga naar een console window in mijn browser. En dat blijkt ook helemaal niet de bedoeling te zijn, want het staat gewoon dus in de bin folder van je website. Ik heb het uiteindelijk opgelost door gewoon een Windows F Orchard.exe. En toen bleek ineens dat ik er 19 op mijn systeem had staan inmiddels door al het gespeel met Orchard. Goed, je gaat daar naartoe, CodeGen module, hello tech days, wat dan ook. En je hebt op dezelfde manier krijg je zo'n boomstructuurtje van jouw module. Met de basisbestanden, de basisconfigbestanden er al in. Dan ga je dus dat tekstbestandje wat ik net editte, dat edit manifest, die ga je aanpassen, zodat erin staat wat het is, wie jij bent, etc. En daarna ga je het eigenlijk gewoon maken alsof je gewoon echt aan het werk bent. Je maakt routers aan, je maakt controllers aan, je maakt eventueel een stukje model aan wat erbij hoort, je maakt de views aan die erbij horen. Net zolang totdat het werkt. Je moet dan wel, om ervoor te zorgen dat jouw module goed werkt, alle bestanden die onderdeel uitmaken van jouw module, dus dat zijn zowel de statics, dus de plaatjes en de CSS en dat soort dingen. Maar ook de codebestanden moet je allemaal netjes declareren. Moet je allemaal aangeven waar die staan dat ze er zijn. En vervolgens kan je via de command line of via de GUI moet je je module activeren. En je kan het gebruiken in Orchard. Nou, ga ik niet helemaal laten zien, want het verhaal het lijkt een beetje op themes. Alleen dan wat uitgebreider, wat meer stappen. Dus dan zien jullie mij nog een keer hetzelfde doen. Wel leuk, maar misschien wel een andere keer. Nou, dan zijn we er, want dan hebben we Orchard, we hebben modules, we hebben themes, dus het ziet er mooi uit en het doet precies wat we moeten doen. Nou, het enige wat we nog moeten doen is het op Windows Azure krijgen. Nou, dat kan geen probleem zijn, want Azure dat is min of meer IIS en min of meer out of the box, dus dat werkt min of meer perfect, toch? Redelijk, gaan we het over hebben. Wat heb je in ieder geval nodig? Een Azure subscription. Zijn er hier mensen zonder Azure subscription? Nou, ik zei net, het wordt geen gesprek, dus ik ga niet vragen waarom. Maar in principe zal er wel bijmelden dat iedereen die een MSDN-account heeft, kan sowieso op Azure. Iedereen die geen MSDN-account heeft, kan free trials krijgen. En iedereen die geen zin heeft in free trials en geen MSDN heeft, die kan gewoon zijn creditcard gebruiken. En dan kun je ook op Azure. Iedereen kan op Azure. Wat heb je verder nodig naast je Azure subscription? Een SQL Azure database. Het is handig voor het installatieproces als je die van tevoren even aanmaakt. En even aan denkt, en dat vergeet ik nog alles. Even die SQL Firewall die er standaard bij zit, in ieder geval even het vinkje aanzet dat je local verkeer binnen het Azure Data Center toestaat. En dat is ook zo'n stapje wat je dan wel eens vergeet. En je moet een Azure Storage Account maken. Azure Storage Account wordt voor twee dingen gebruikt door Orchard. 1 voor diagnostics en 2 om centraal wat settings op te slaan. Daar komen we straks nog even wat verder op terug. Nou, hoe moet je dat doen? Hè? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Je leest de handleiding. Ik weet, dat is niet voor ons soort mensen heel natuurlijk gedrag, maar het helpt. Je leest de handleiding en daar staat eigenlijk in, nou, run het buildscript en dan komt er wat uit, er komt een zipfile uit, dan moet je één bestandje aanpassen om eventjes de connection string op te geven en klaar, deploy. Nou, dus ik ben heel enthousiast, klik, zo, buildscript. Boom. Want het buildscript wat er standaard bij zit, doet het alleen maar met 1.5. SDK 1.5. Nou, dacht ik kan natuurlijk terug naar SDK 1.5, maar dan zijn we niet de latest en greatest aan het doen, dus ik ga even zoeken waar dat zit. Dat zit op meer plekken dan je denkt, maar niet zoveel. Je moet het op een paar plekken aanpassen, dat gaat allemaal goed. En dan beeld je hem aan, want dat is ook zo leuk, hè? Dat je hebt zo'n iteratief proces met jezelf, dat je elke keer wat verder komt. Mooi, hij beeldt, ik zie het. Hij gaat testen. Oh, doet hij dat ook? Nou, leuk. Testen. Bam. Stuk. Oh. Oké. Nou, wat blijkt nou? Hij zit ook een ons onderdeel van de beeldscript runt hij een aantal tests tegen je, eigenlijk tegen je lokale emulator, tegen je lokale DevFabric aan. En bij de overgang van SDK 1.5 naar 1.6 hebben ze die emulator verplaatst. Dus dat pad moet je even opzoeken, en want er staat namelijk wel ergens. Het is heel leuk, ze hebben er wel een app-config bij gestopt. Waar dan in staat van waar, wat is het pad? Of nee, wat is het nummertje? Dus dat kun je netjes aanpassen. Maar dat heeft hem maar gezien, wat het hele pad is anders geworden. Hij staat namelijk nu ergens in bin/emulator/emulator.exe. Of csrun.exe. Nou, prima. Dus dat doe je. Nou, dat kun je allemaal best vinden. Trouwens, de makkelijkere manier is gewoon de teststap uit te commenten in het beeldscript. Maar ja, dat zijn dan van die dingen die denk je dan de volgende ochtend onder de douche. Denk, oh, dat had ik ook kunnen doen in plaats van een uur later gaan slapen. Nou ja. Doe je dat? Mooi, heb je een package. Het werkt, je volgt weer de handleiding. Je past die stappen en pas je allemaal aan. En je past die config-setting pas je aan en je deployt het en klaar. Nou, en wat is het tegenwoordig? Het duurt wel even weer het deployen naar Azure. Het was een tijdje wat sneller, maar ik kwam er nu toch ook weer. Het was weer 20, 25 minuten elke keer voordat hij een beetje draaide. Maar ik hoor hele verschillende dingen over. Maar in ieder geval heb je hem gedeployed. Hij staat er. Eerste pagina, la la, boom. Oh. Er mist namelijk standaard een reference naar Log4Net. Althans, die zit niet in het top-level webproject. En een van de onderliggende assemblies heeft hem wel nodig. Dus daar klapt hij op. Dus wat je even moet doen is even almatig in de Orchard.Azure solution een reference maken naar Log4Net. Kopie local op true zetten, want anders neemt hij nog steeds niet mee naar je package. Je runt het beeldscript nog een keer. Je haalt een kop koffie, want de tests gaan nu vanzelf. En daarna ben je klaar, kun je het weer uploaden. Wat je ondertussen zou kunnen doen, is een kleine lettertje lezen. Dat kan je doen. Ja, bedoel, het is ook niet mijn favoriete vorm van tijdverdrijf, maar je zou het kunnen doen. Gewoon denk van, goh, ik doe iets geks, ik lees de kleine lettertjes eens van de handleiding. Daar staat namelijk dit. Nou, voor degenen die snel lezen, die zijn nu al klaar. Voor de andere mensen haal ik er eventjes uit waar het om gaat. Wat staat er nou voor boeiend? Dat als je het op Azure deployt, kun je geen modules dynamisch meer installeren uit de gallery. Want, vingertje erbij, instances might get out of sync. Ja, en dat willen we niet, want dan gaat de aarde tegen de draairichting in en storten we met z'n allen in de zon of zo. In ieder geval, het klinkt heel erg. Er staat dus, dat vind ik altijd leuk, hè, van die waarschuwing ergens in staan, dat vervolgens totaal geen notie wat nou de. En wat is het gevolg dan? Wat gebeurt er dan? Overlijdt er dan elk kwartier een klein hondje? Of hè, dat, nou ja, geen idee. Maar in ieder geval, het klinkt erg, dus daar moeten we dan waarschijnlijk wel wat mee. Dus ik dacht, laat ik nou de kleine lettertjes eens in een plaatje vatten. Jullie hebben deze presentatie ook allemaal een heel aantal keer gezien in dit template. Maar wij kregen natuurlijk als presentatoren, kregen op een gegeven moment, kijk, hier is het template, 3 dagen van tevoren. Nou, het was iets langer. Hier is het tempo, gaaf hè, het is metro. Want er zitten blokjes in. En dan denk je, ja, en hoe moet ik daar dan weer een diagrammetje mee tekenen? Ik heb mijn best gedaan, en mogen jullie later bepalen of dat gelukt is. Maar stel, ik heb de niet zo vreemde situatie dat ik 2 Azure instances heb draaien. Als het te veel Azure wordt, en zeg maar, als ik te veel voorkennis ga veronderstellen, dan moet jullie even wat roepen. Want nogmaals, ik kan jullie vertwijfelde gezichten niet zo heel goed zien. Dus, als ze er zijn. Maar stel, ik heb een website en die draait op 2 instances. Dus daarmee is die effectief geloadbalanced over 2 servers. Nou, prima, dat is een normale situatie. Sterker nog, dat moet van Microsoft, anders haal je helemaal de SLA niet. Stel dat ik nou zeg van, joh, beste website, zoals jullie net gezien hebben via de gallery, installeer alsjeblieft voor mij een module. Installeer ik die module en nou, dan ga ik even lezen van de Orchard Gallery en dat gaat allemaal prima. En ik download hem naar het filesysteem. Hier moet je gaan opletten. Moet je als Azure developer denken van, hé, hey, filesysteem. Oké, dus ik installeer hem naar het filesysteem en vervolgens installeert mijn instance die keurig netjes van het filesysteem. En dat gaat allemaal als onderdeel van 1 request. Dus ik ben keurig netjes op 1 server dat aan het doen. En ik heb mijn module draait op mijn Azure instance. Nou, klaar. Dus vervolgens ga ik, of iemand anders, gaat mijn website bezoeken. Nou, je voelt denk ik een beetje waar dit naartoe gaat. Dit is dus dat instances might get out of sync and small dogs will die as an effect. Hier gaat het fout. Want instance 1, en toevallig instance 1 omdat ik daar net op binnenkwam toen ik op install drukte. Maar install, een van die instances heeft die module. Die andere instance die denkt file system, geen idee. Dus dit zegt heel simpel gezegd gewoon een oude wet in Nederland, krak. En het mooie is natuurlijk, dit gaat soms goed en soms fout. En als je de kleine lettertjes gelezen hebt, dan weet je hoe het zit. Maar ja, je hebt natuurlijk kans dat je die niet gelezen had. Ik zie daar een vraag, denk ik. Ja. Ik zou je graag willen verstaan.
Dat je al
Ja. Ja, dat zou, de vraag is, kan je dan niet eerst alles op één instance draaien, dan die module installeren en dan vervolgens het aantal instances omhoog gooien? Ja, dat kan. Wat gebeurt er als jij een nieuwe instance op Azure start? Dan pak je het oorspronkelijke package, wat jij hebt geüpload, en die gaat hier nog een keer installeren voor je volgende instance. Kijk, en dit is natuurlijk maar één versie van dit probleem. Want het kan zomaar zijn dat jij denkt, nou weet je wat, ik los dit op door gewoon één instance. Ik neem gewoon een super duper extra large die ik eigenlijk niet kan betalen, maar ik zet hem toch neer één instance. En dan kan ik voorlopig allemaal gebruikers aan en die SLA, dat zal wel. Het is altijd beter dan thuis. Nou, dan heb je dat. Maar wat doet Azure nog meer voor jou als feature? Af en toe, om redenen die zelfs de fabric controller jou niet wil vertellen, wordt jouw machine gewoon gereboot. Dat doet hij wel netjes. Hè? Hij zet er eerst eentje naast. En dan gaat hij de loopbaan eerst zodat alle requests van die oude machine aflopen. En dan gaat hij naar een nieuwe. En dan zet hij de andere uit. En dat doet hij om de meest waanzinnig uiteenlopende redenen. Dat kan bijvoorbeeld gewoon simpelweg zijn omdat de container te warm wordt. Of omdat net in dat rek wat jij hebt, iemand anders net 87 oversized instances gestart. En denkt, nou, om een beetje de power distributie een beetje beter te zetten, zet ik dat ene kleine siteje, één instance, zet ik ergens anders in. Wat dan ook. Je weet niet waarom, maar je moet altijd als je iets bouwt voor Azure er rekening mee houden dat jouw machine in plaats van één ineens met z'n tweeën is. En daarna weer met één, maar wel een andere. Moet je altijd rekening mee houden. Local file storage is niet vertrouwd. Dus dit kan gewoon ook gebeuren als je één instance hebt. Maar in dit voorbeeld heb je er twee. Daar moet natuurlijk een oplossing voor gemaakt worden. Nou, die is er. En die oplossing zit daar in de zaal. Dat zal ik gelijk even, dat er volstrekt geen enkele vorm van eer voor deze oplossing. Fijn dat het even gaat staan. Ik wil hier absoluut de credits niet voor. Dit heeft Sjoerd gemaakt. Maar het is wel een briljante oplossing. Ik ga uitleggen wat er zo briljant aan is. Eerste deel hetzelfde. Ik zeg, nou, install module en ik lees hem uit de Orchid Gallery, maar dan. Aha. Dan zet ik het niet meer op mijn Azure File System. Op mijn lokale machine met andere woorden. Nee, ik zet het op Azure Storage neer. Nou, dat klinkt dan een soort van logisch. Vervolgens installeer ik vanuit, in plaats van de 100 File System, vanuit Azure Storage, die ene module. Die staat er op mijn ene instance. En vervolgens zegt die ene instance van, joh, zijn er nog meer instances? Zo ja, dan heb ik hier nieuws voor je, namelijk nieuwe modules. Oftewel, hij triggert de andere instances om ook eventjes op die locatie op Azure Storage te gaan kijken. Van, hey, staan daar nog modules die ik nog niet heb? Nou, dan wil ik ze graag even hebben. En op die manier staat je module ook op de tweede instance. Komt er iemand op bezoek, niks aan de hand, want het gevreesde instances might be out of sync. Hij kan het niet zonder dat stemmetje, hè? Instances might be out of sync. Dat doet zich niet meer voor, want jouw instances zijn wel degelijk in sync. Nou, dan heb je het moment van installeren heb je afgevangen. Hè? Dus als je op het moment dat jij module installeert, gaat dit goed, want dan doe jij dat request en dan weet je dat je dat moet doen. Moet ik nog één ding doen? Want het zou zomaar kunnen zijn dat jouw microsite inmiddels een beetje een macrosite aan het worden is. En hij heeft groot succes, dus je hebt meer instances nodig. Dus er komt een instance bij. Dat is metro, hè? Dat loopt er aan de onderkant af. En dat is hip. Dat je niet denkt van, hé, hij heeft het verkeerd gedaan of het is weer iets met die resolutie. Nee, dit hoort gewoon zo. Dus wat moet je doen? In het start-up moment van jouw role moet je ook eventjes die trigger toevoegen. En laat je die modules in. Ja, en alle hondjes van deze wereld gaan in ieder geval niet dood ten gevolge van out-of-sync instances. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dus dat ga ik ook even laten zien. En dat ga ik even laten zien door de site die jullie al heel vaak voorbij hebben zien komen, net doordat ik niet zo heel erg handig aan het klikken was. Ga hem even opzoeken. Dit is namelijk een andere site. Nee, echt. Het is namelijk TechDays Orchard. En als je naar het URL kijkt, als je dat nog kan lezen ergens achterin, maar gelukkig hebben we meer schermen. Deze draait daadwerkelijk fysiek, jawel, op Azure, in de cloud. Dus hier staat timevdkorchard.cloud.net. Ik heb de titel aangepast en ik heb net ook nog een voorbeeld van een module toegevoegd aan deze site in vorm van een widget, namelijk mijn meest recente tweets, waarbij ik blijkbaar een link heb proberen te leggen tussen Lightswitch en de leeftijd van het publiek. Overigens was het een boeiende sessie, hoor, dat je niet denkt van waarom zit je dat soort rare dingen af te vragen, maar dat was ik aan het doen. Nou, om dit nou in werking te zien, want er zitten nogal wat stapjes in, nogal wat bewegende delen, dus ik ga niet gelijk alles erbij halen. Ga ik even een tooltje erbij pakken, Azure Storage Explorer. Ken jullie misschien, is gratis van Udesic, kan je downloaden en daarmee kan je je Azure Storage account bekijken. Nou, dit is de online versie ervan. En nu zie je dat hier al een container bestaat met extensions. Daar staan er ook al een paar in, want ik moest natuurlijk kijken wat werkte. Daar staan er al een paar in. En stel nu dat ik op mijn website ga kijken. En dan gooien we deze maar even dicht, want inmiddels die prachtige tekstgenerator hebben we al gehad. Stel dat ik hierin ga kijken en ik ga naar mijn dashboard en ik wil graag een nieuwe module toevoegen. Nou heb ik hem eventjes al een tijdje niet meer aangeraakt, dus je hebt de kans dat hij weer even wakker moet worden. Daar staat dus een trucje voor. Hè? Dat als je even gaat zoeken van waarom, als je nou een weinig bezochte site op Azure hebt, dan na default gaat hij na 20 minuten gaat die wat mee doen, zodat zeg maar, die eerst volgende hit weer een hele tijd duurt. Daar is een trucje voor, moet je startup commando toevoegen. Als je dat even opbinkt, als je opgoogelt, dan vind je dat wel. En dan voeg je een heel simpel startup taskje van één regel toe, waardoor je die timeout eruit gooit. Dat is een tip als je ooit nog een kleine site maakt die niet zo vaak geraakt wordt. Kijk, als je site maar vaak genoeg geraakt wordt, dan is er niks aan de hand. Dan heb je die sleepmomenten niet. Goed, die moeilijke pauze ook volgepraat. Ga ik naar modules. En zeg dat ik nou even iets leuks vind. Dan zullen we voor de gein gewoon, dat doe ik zelf ook nooit. Laten we het nou sorten op rating. Nou, blijkbaar zijn dit hele, is de Advanced Sitemap is een hele coole feature. Nou, druk op installeren. En het mooie is, als ik hier blijf kijken, dan gaat hij dit ophalen en installeren en dat duurt even en dan is er eigenlijk niks aan. Want, als hij het goed doet, hij doet het goed, want ik heb het net nog getest, dan installeert hij gewoon de module. Kijk, the module has been successfully installed. Het enige wat je daar onder water van kan zien, is als ik deze nou refresh, zie je dat mijn webadvanced.sitemap keurig netjes hier terecht is gekomen in mijn storage account. Dus op het moment dat ik nu de nieuwe module start, gaat die conform het metrodiagrammetje van daarnet die informatie ophalen uit deze blokcontainer en weet wat hij moet doen. Er zitten nog wat trucjes achter. Er zit ook nog een tabelletje achter. Dat tabelletje dat bevat install tokens en dat is leeg behalve als hij aan het installeren is. Wat hij daar nog mee doet, om die andere machines zover te krijgen dat ze gaan installeren, wordt er eigenlijk gewoon een web action getriggerd. En die action zou je theoretisch ook ergens willekeurig vanaf het internet kunnen triggeren. Dus wat je daarmee moet doen, je moet dan de instance die tegen de andere instance zegt, ga maar installeren. Die zet eerst in deze tabel even een heel specifiek token neer. Roept vervolgens op die andere instances die action aan met precies dat token. Zodat je precies weet, hey, dit is het goede request. Op basis hiervan mag ik gaan installeren. Nou, ik kijk even met een schuin oog naar de tijd of het zinnig is om door die code heen te gaan stappen. Degenen die Twitter gevolgd hebben, die zagen ook al dat de breakpoints het sowieso niet meer deden. Ik denk dat ik het doorlopen van die code eventjes laat voor wat het is, omdat het is best een rijtje code. Wat je in ieder geval eventjes om snel te laten zien hoe zo'n extension point eruit ziet. Je ziet hier eigenlijk een class die implementeert een aantal interfaces, startup extension installer en op basis van met name die iOrchard shell events. Als die in de module voorkomt, dan kun je een aantal events kun je op reageren, waaronder het event activated. Dit is dus, de startup extension is voor het moment dat een nieuwe instance start. En die nieuwe instance die moet dan gaan kijken van, hey, heb ik ergens missing packages? En het leuke is, de methode heet ze dus ook gewoon install missing packages. Dus in ieder geval plus 1 voor naamgeving, zullen we maar zeggen. Als ik daar nou eens zeg van, goh, die wil ik wel eens eventjes zien. Dan gaat hij even netjes kijken, heb ik een role environment ofwel ben ik op Azure? Dit gaat wat lastig lezen inmiddels. Hij kijkt voor elk item in die lijst. Komt hij hem tegen. Hij kijkt, is het een theme? Dan doe ik het ene mee. Is de module er dan mee? Zien dit wordt... Nee, hier gaan we niet uitgebreid doorheen stappen. Dat wordt een beetje veel te ingewikkeld. Maar de module is geïnstalleerd op deze instance. Op alle andere instances waren het niet dat het op dit moment maar één is. Hij staat hier in de blobcontainer. Waardoor je dus kan zien dat het mechanisme werkt. Het aardige is ook, want ik draai deze nu officieel in de cloud. Ik kan ook vanuit mijn lokale solution, dit is een lokale solution, kan ik hem ook runnen. Maar dit was degene die net geen breakpoints meer wilde starten. Dus ik kan hem hier ook gewoon runnen en nu kun je het ook gewoon lokaal debuggen. Dus niet in een vorm van black magic om dit voor elkaar te krijgen. Wat er wel leuk aan is, nou alles is er leuk aan natuurlijk. Maar wat er leuk aan is, is dat deze aanvullende functionaliteit op Orchard gewoon als Orchard module gebouwd is. Met andere woorden, ergens hier zit onder packaging de Azure Packaging module. En die Azure Packaging module die doet precies dit. Daar zit natuurlijk een klein kip-en-ei probleempje in. Je moet dus bij het uploaden van je initiële package er wel voor zorgen dat je conform de handleiding deze module even meepakt. Want als je deze er niet in hebt, kan je deze ook niet gebruiken om deze te installeren. Ja? Dit gaat kloppen, hè, bij jullie. Ja. Dus er staat een handleiding, staat precies van, joh, als je dat wil doen, dan moet je aan de Azure.Orchard Solution, moet je deze module gewoon toevoegen. Die voeg je toe en vervolgens wordt die uitgerold altijd minimaal daarmee. En vanaf dat moment werkt het. Nog wel aardig, je moet hem ook nog enablen. Dat zijn ook van die leuke dingen die je al zo tegenkomt als je een demo voorbereidt. Hebben we dat gehad? Die niet, die. Die is geschreven door die briljante meneer daar. Dus ik heb het inmiddels helemaal door. Echt, vragen over webmatrix, dat zat ergens hier. Moeilijke vragen voor Orchard, die dit daar. Ik vind het geweldig, ik kan op tijd naar huis. Goed zo. In het kader van op tijd naar huis, want ik zei al, ik ga jullie bewust niet langer bezig houden dan nodig is. Zijn we inmiddels al helaas aan de afronding toegekomen. Ik heb iets van Shakespeare doen met parting is such sweet sorrow en dat soort dingen. Maar jullie zijn er niet van af? Nee, niet goed. Ik begrijp dat hier zit een Shakespeare-hater vooraan. Dus dat gaan we daar maar niet over hebben. Oh, gelukkig. Orchard. Nou ja, jullie hebben gezien, het draait op Azure. Bijna out of the box. Je moet een paar kleine dingetjes aanpassen. Maar het draait op Azure. Je ziet gewoon dat zelfs een community effort als Orchard heeft in ieder geval ermee te maken. Ik zal niet gelijk zeggen, heeft er last van, maar heeft in ieder geval wordt beïnvloed door het feit dat de Azure SDK's af en toe met behoorlijk tempo over elkaar heen rollen. En want soms staat het een tijdje een beetje stil. En dan ineens gaan ze weer heel hard. Dus je ziet, ze zijn, even kijken uit mijn hoofd, de laatste versie die ze hebben gepackaged tot zip is van ergens van oktober vorig jaar. En inmiddels 1.6 vooruit hebben ze daar weer last van. Maar als je dat soort dingen er even uitveegt, krijg je het wel voor elkaar. Dan heb je het ook zo draaien op Azure. Je kan het makkelijk uitbreiden. Er zit een hele flexibele architectuur in, echt serieus gewoon een lust voor het oog is om door die code heen te lezen. Gewoon om te kijken hoe ze dat nou voor elkaar hebben gekregen, dat het dynamisch compileert en dat je gewoon met die mapjes van alles meepakt. Het is echt leuk in elkaar. Als je ooit nog eens denkt van nou, ik moet een website maken waar ik wat dynamisch mee moet doen. Al ga je niks met Orchard doen, kijk gewoon eventjes in die code hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Het zit gewoon leuk in elkaar. Maar ja, Uncle Ben zei het al, hè? With great power comes great responsibility. Nou, in dit geval, with many extension points comes great complexity. Het lastige ervan is, voordat je de extension points gevonden hebt, ben je wel even bezig. Want het is natuurlijk een echt softwareproject, Orchard. Dus wat zegt dat over de documentatie? Je kijkt in de documentatie. This documentation was last updated for Orchard version 0.7. En dan ga je even kijken wanneer was het. Oh, dat was 2,5 jaar geleden. Cool. Nou, je bent af en toe even aan het zoeken. En juist omdat het niet zo heel erg obvious in elkaar zit, met name zeg maar, de dynamisch laden van die packages, en ben je er wel even aan het zoeken. Heb je het gevonden, dan is het ook echt een no-brainer. Ja, natuurlijk moet ik deze interface implementeren. Natuurlijk moet ik die methode overriden. Hè? Nu weet ik het, dan weet ik het ook. Maar daar zit wel even een kleine uitdaging in. Aan de andere kant, hè, hoe vaak je nou zo'n module als dit wil schrijven, weet ik niet. Maar wil je dat soort dingen doen? Het mooie is, het kan. Het lastige is, je bent soms even aan het zoeken. Maar wat ik heel leuk vind hieraan, is dat je dit dus in zijn geheel kan bouwen, zo'n uitbreiding. Die echt kernfunctionaliteit van Orchard beïnvloedt. Zonder de Orchard Source Tree zelf aan te passen. Ja, een Orchard voor dit soort doelen, hè. Zo'n microsite bouwen, iets kleins bouwen waarbij je Twitter, Facebook, allemaal leuke, hippe dingetjes wil doen. Even snel een design in de wang is hartstikke geschikt. Is het een CMS om, noem maar een willekeurig product wat je als enterprise-grade CMS nu inzet, te vervangen? Nee. Als je net even hebt zo'n menu aangemaakt, ik typ gewoon zelf met de hand dit linkje in. Dat gaat hartstikke leuk als je een menu hebt wat uit 10, 15, 20 elementen bestaat. Je zal dus een corporate website van een grote multinational op die manier moeten invoeren. Nou, natuurlijk kan je dan zeggen, ja, dan schrijf ik daar een module voor. En dat kan allemaal wel, maar out of the box is voor dit soort dingen prachtig. En als je ook op internet gaat zoeken van, is Orchard nou een goed CMS? Ja, even los van de mensen die wat vinden van de technische opbouw, et cetera. Vind je ook wel mensen die er vanuit meer echt een content management perspectief naar gekeken hebben. Die zeggen ook van, ja, niet voor grote sites. Maar mijn punt is heel simpel, wil je dit soort dingen doen? Pak Orchard als basis, als development platform. Ga je en bouw eigenlijk alleen de dingen die je echt nodig hebt. En je hebt gewoon een hartstikke leuk product in handen om mee aan de slag te gaan. En dat is mijn verhaal. Nou, gelukkig hebben we nog uitgebreid ruimte voor vragen. Dus ik zie daar in ieder geval iemand die een vraag heeft. De vraag is wat het minimaal kost om op Azure gehost te zijn. Nou moet ik het een klein beetje uit mijn hoofd doen. Ik weet dat je voor een gewone website waarbij je twee webservers nodig hebt, moet je denken in de orde van tussen 150 en 200 euro per maand. Dat is dus voor een productiesite. Als je overigens gewoon naar de site gaat, windowsazure.com, dan staat daar een pricing calculator. Zowel eentje voor managers, een simpele versie, als een eentje voor developers, een uitgebreide versie. Nou, dat is net als met het installeren van software. Do you want to use the recommended settings? Nou, bij mij gaat automatisch dat andere vinkje aan. Dat is met televisie al dat automatisch doorzet als er voetbal is, maar dat heeft er niks mee te maken. Maar er is dus een extended versie. En daar kun je gewoon precies in geven. En het, eigenlijk zeg maar de elementen die de prijs uiteindelijk beïnvloeden. Daarom krijg je ook niet een sluitend antwoord van me. Dat zijn onderdelen van je applicatie. Dus hoeveel machines heb je nodig? Hoeveel dataverkeer is er? Hoeveel storage heb je? Hoeveel storage transactions heb je? Hoeveel database heb je nodig? En dan heb je nog een aantal building blocks die je misschien voorbij hebt horen komen. Alles rondom service bus, rondom access control, rondom content delivery networks. Al die elementen, die moet ik zo zien, zodra je een Azure feature erbij gaat gebruiken, kost die geld. En de mate waarin die geld kost, hangt één op één af van hoeveel je hem gebruikt. Maar dus voor een simpele kleine site moet je aan zoiets denken. Het mooiste is, als je een MSN-account hebt, MSN Ultimate, heb je daar voldoende free hours per maand in, gratis uren per maand, zodat je eigenlijk gewoon een site fulltime in de lucht kan houden. Nog andere vragen? De vraag is, ik had het net over, even over een toeltje om te zorgen dat je niet elke keer die warm-up tijd kwijt bent op je site. Of dat alleen iets is voor Orchard. Nee, dat is het antwoord op dat is nee. Het is niet alleen voor Orchard, dat werkt voor alle Azure applicaties. Zeker nog, het werkt voor alle IIS applicaties. Want het is gewoon een IIS instelling die je in een klein settingje, in een klein CMD faaltje gewoon bij het opstarten laat uitvoeren. Azure kent het concept van startup tasks. Startup tasks zijn gewoon scriptjes die je bij het starten van elke instance kan laten uitvoeren. Zodat je ook zeker weet dat elke keer als er een nieuwe machine bij komt of je machine gereboot wordt, dat taakje ook opnieuw wordt uitgevoerd. Nog andere vragen? Nou, dan wil ik jullie danken voor de aandacht en goede reis huiswaarts voor straks.